Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Het kwam uit de ruimte en raasde met enorme snelheid een mysterieus object, roodachtig, rotsachtig, in de vorm van een sigaar. De snelheid was zo extreem dat het object van ergens ver weg moest komen, vanuit het interstellaire rijk. De astronomen op Hawaii, die hem in 2017 ontdekten, noemden hem Oumuamua, Hawaiiaans voor een boodschapper van ver die als eerste arriveert. Maar wat was het precies? Een komeet? Een asteroïde? Of misschien een UFO, een onverklaarbaar vliegend object dat nogal eens verbonden wordt met een buitenaards ruimtevaartuig en buitenaards leven? Dat vermoeden zorgde voor krantenkoppen, maar ook voor veel scepties en ongeloof bij de meeste wetenschappers. Maar in West-Virginia, in de VS, besloten de mensen die betrokken waren bij de zoektocht naar buitenaardse intelligentie, een onderzoeksgroep die gewoonlijk SETI wordt genoemd, voor de zekerheid een gigantische radiotelescoop erop te richten. De fascinatie voor het concept van buitenaardse bezoekers is niet nieuw, maar het kent wel een nieuwe bloeiperiode in deze 21ste eeuw. Militaire piloten hebben dingen gezien die er een buitenaards uitzien. Het Pentagon heeft een kantoor opgericht om de waarnemingen te onderzoeken. Het Amerikaans Congres heeft hoorzittingen gehouden. Zelfs NASA mengde zich in het spel. Voor SETI-onderzoekers is het hypothetisch bestaan van buitenaardse wezens fundamenteel. Het Nationaal Radioastronomie Observatorium, gelegen in het afgelegen Amerikaans bergstadje Greenbank, speelt een rol in een van de meest ambitieuze SETI-projecten, genaamd Breakthrough Listen. In het stadje staat een torenhoge telescoop die een bestuurbare schotel heeft met een diameter van 90 meter. Als er ergens in de buurt van ons in de Melkweg buitenaardse wezens zouden zijn die radiosignalen uitzenden, is die grote schotel een en al oor. Het bevestigen van een buitenaards radiosignaal zou mogelijk de meest consequente en ontwrichtende wetenschappelijke ontdekking aller tijden zijn. SETI-wetenschappers twijfelen er niet aan dat de zoektocht de moeite waard is. Maar helaas komt vanuit de ruimte tot nu toe alleen maar stilte. In maart 2024 heeft het Pentagon nog een lijvig rapport uitgebracht dat een aantal redenen opsomt waarom 40% van de Amerikaanse bevolking denkt dat er buitenaards intelligent leven bestaat. In 63 pagina's gaat de overheid in op de meldingen van onverklaarbare bewegingen in de lucht. Al spreekt het Pentagon zelf van UAP's, wat staat voor Unidentified Aerial Phenomenon, ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht. Volgens defensiewoordvoerder Patrick Ryder is er echter geen bewijs van buitenaardse technologie of dat bedrijven of de overheid daar zelf toegang toe hebben. Bij UFO-meldingen, waar genoeg gegevens voorhanden waren, bleek het achteraf vooral te gaan om menselijk handelen. Wel geeft het Pentagon toe dat een aantal meldingen onopgelost blijven, maar dat is vooral te wijten aan te weinig beschikbare informatie. Vooral decennia geleden kwamen er veel UFO-meldingen binnen bij Defensie. Maar dat bleken vaak mensen te zijn die militaire oefeningen hebben gezien met bijvoorbeeld spionagetoestellen. Een programma op Radio Maria over UFO's en aliens. Waar is dat goed voor? Ik ga het antwoord niet meteen geven, maar het zal duidelijk worden dat geloof in aliens, en daarmee bedoel ik geïncarneerde buitenaardse intelligente wezens, seismische gevolgen zou hebben voor ons katholiek geloof. En daarom willen we er op voorhand al over nadenken. In heel wat landen is er een meldpunt voor zogenaamde onverklaarbare waarnemingen in de lucht, ook in België. Zo werden er in 2023 23 UFO's gespot in Oost-Vlaanderen. Mensen willen graag een verklaring voor wat ze gezien hebben, zegt Cédric de Lare van het meldpunt. Het wordt altijd snel gelinkt met het buitenaardse, met aliens, maar dat heeft er niets mee te maken. Een UFO is iets wat je waarneemt en niet kan verklaren. Het grootste deel van de UFO-meldingen kunnen we verklaren als een meteoor of ruimteschroot. Daarnaast zijn er ook drones, satellieten of planeten die worden waargenomen. De laatste 10 jaar hebben zo'n 2000 Belgen UFO's gemeld bij het meldpunt. Voor de meeste werd een verklaring gevonden. Wat Cédric de Lare hier vertelt, komt helemaal overeen met wat het Pentagon besluit. Er is geen enkel bewijs voor het bestaan van buitenaards intelligent leven. Toch is er een hele grote groep van mensen, waaronder christenen en zelfs theologen, misschien meer in de VS dan bij ons, die rotsvast in aliens gelooft. Dan hoor je zoiets als: het universum is zo uitgestrekt. Er moeten zeker buitenaardse intelligente wezens zijn. Waarom zou God de mens als het enige intelligente, geïncarneerde leven hebben gemaakt? Mensen hebben zich altijd al afgevraagd of er alleen maar op aarde intelligent leven bestaat. Natuurlijk is er een hemelsbreed verschil tussen het stellen van de vraag of er buitenaards intelligent leven kan bestaan en zich aansluiten bij een van de vele UFO-bewegingen die er tegenwoordig actief zijn. En of ze actief zijn. Misschien krijgen we een duidelijker beeld over die UFO-fenomenen en fascinatie voor aliens als we dergelijke bewegingen en hun aanhangers eens goed onder de loep nemen. Om te beginnen, een Amerikaans wetenschappelijk onderzoeksrapport van de luchtmacht uit 1969 stelde dat veel van de UFO-rapporten die in de populaire pers worden gepubliceerd vertellen over vermeende incidenten die helaas opvallend veel lijken op demonische bezetenheid en psychische verschijnselen die allang bekend zijn bij theologen. Met deze uitspraak van de Amerikaanse luchtmacht werp ik al een licht op de mogelijke aard van de UFO-beweging en de activiteiten van zijn aanhangers. Wat vertellen beroemde aanhangers? De belangrijkste persoon is misschien wel Dr. Stephen Greer. Hij was oorspronkelijk spoedarts, maar in 1998 ging hij met pensioen na minder dan 10 jaar als arts te hebben gewerkt om zich fulltime te wijden aan ufologie gerelateerde inspanningen. Hij bestempelt zichzelf als de vader van de disclosure-beweging. Dat wil zeggen, de beweging die ervoor pleit dat de regering haar zogenaamde geheime buitenaardse programma's openbaar maakt. Sinds het Roswell-incident in 1947 hebben heel wat complotdenkers immers het sterke vermoeden dat de regering alle sporen van buitenaards leven en buitenaardse technologieën angstvallig verbergt en de beweging wil dat dit aan het licht wordt gebracht. Ter verduidelijking, wat gebeurde er in Roswell? De gebeurtenis die het UFO-tijdperk inluidde, de vliegende schotelcrash bij Roswell in New Mexico, blijft tot op de dag van vandaag de heilige graal van de ufologie. Toch had deze gebeurtenis duidelijk niets te maken met buitenaardse bezoekers. Het object waarvan het puin door Roswell werd waargenomen was een militaire ballon op grote hoogte. Ondertussen volgen miljoenen mensen over de hele wereld Greer op sociale media, kijken naar zijn documentaires waarin hij het contact met buitenaardse wezens promoot, of hebben ze zich zelfs bij zijn CE5-beweging aangesloten om te proberen een dialoog met de buitenaardse wezens aan te gaan. In 2020 verscheen van hem de documentaire Close Encounters of the Fifth Kind, Contact Has Begun. Nauwe ontmoetingen van de vijfde soort, het contact is begonnen. In die documentaire legt hij zijn agenda uit. Greer heeft waarschijnlijk gelijk als hij zegt dat veel psychologische operaties of afgekort psy-ops van de overheid een rol spelen bij het UFO-fenomeen. Tussen haakjes, psychologische operaties zijn operaties om geselecteerde informatie en indicatoren over te brengen naar het publiek, om hun motieven en objectieve redeneringen en uiteindelijk het gedrag van regeringen, organisaties, groepen en grote buitenlandse machten te beïnvloeden. Maar Greer vervangt, in plaats van zijn luisteraars weg te leiden van dat bedrog en naar de waarheid, alleen een menselijke psy-op door iets ergers, een demonische psy-op. Greer vertrouwt zwaar op de getuigenis van Daniel Sheenan, een advocaat die lange tijd met de Jezuïten heeft samengewerkt en zelfs als juridisch adviseur op het Amerikaanse hoofdkwartier van de orde heeft gediend. Aan het begin van zijn documentaire laat Greer Sheenan aan het woord. Ik citeer: "We moeten met een positieve reeks programma's naar voren komen, een positieve visie op dit buitenaardse fenomeen, en dat is wat ik probeer te helpen om het Vaticaan en de Jezuïtenorde erbij betrokken te krijgen. Het is geen bedreiging voor onze soort, het is geen bedreiging voor onze planeet, het is een bedreiging voor onze kijk op onszelf als het enige dat het einde is van alles. Het hele universum is geschapen als een podium waarop we het menselijke drama voor één persoon kunnen afspelen. Maar dat is niet zo. Laten we eraan wennen en laten we uitzoeken wat het nieuwe verhaal is. We zijn misschien niet de ster ervan, maar we zijn een goed ondersteunend personage in de ontvouwing van ons universum. En laten we uitzoeken wat dat verhaal is." Einde citaat. Sheenan zegt later in de documentaire, ik citeer: "Dit is een deelverzameling van een grotere vraag over de evolutie van het bewustzijn, van het begrijpen van wat we werkelijk zijn in de samenstelling van het universum. Het verhogen van het bewustzijn van onze menselijke familie is zo nauw verbonden met de toegang tot de buitenaardse ervaring dat beiden samen door de elite als een bedreiging worden gezien. Het is een spirituele ervaring. Het is een spirituele stimulatie die eraan komt. Het is niet zomaar mogelijk om buitenaardse wezens te verdringen in onze traditionele, relatief primitieve kijk op de werkelijkheid. Om de dingen te kunnen begrijpen en, sterker nog, om contact te kunnen maken, moeten we pauzeren en onze aannames over de aard van de werkelijkheid opnieuw onder de loep nemen. God, prana, chi, magie, bewustzijn, elke cultuur door de geschiedenis heen heeft een woord gehad om deze ongrijpbare energie te beschrijven die alles en iedereen met elkaar verbindt. Tientallen jaren van laboratoriumstudies tonen aan dat onze geest een mysterieus ordenend effect heeft op verschijnselen op kwantumniveau. Ondanks wetenschappelijk bewijs zouden de meeste mensen nog steeds geschokt zijn als ze hoorden dat bepaalde wetenschappers wisten dat de Force, en dat is een verwijzing naar Star Wars, echt bestaat. Einde citaat. Sheenan en Greer hebben ons duidelijk gemaakt waar het hier werkelijk over gaat. We zitten midden in een New Age-verhaal dat hoegenaamd niet onschuldig is. Ze hebben gelijk dat het om een spiritueel verhaal gaat, maar ze vergeten er wel bij te vermelden dat het om een ervaring gaat met kwaadwillende spirituele entiteiten. Greer getuigt ook nog in diezelfde documentaire, ik citeer, religieuze tradities en het opkomende wetenschappelijke paradigma komen samen in deze persoonlijke ervaring van universeel bewustzijn. Ik begon de oude Vedas te bestuderen. Vedas behoren tot het hindoeïsme. Nu stonden hun effecten bekend als siddhis. Bijvoorbeeld het vermogen om te zweven of te teleporteren, te dematerialiseren, rematerialiseren, bilokaliseren, doorheen vaste objecten te gaan. Dit waren allemaal dingen die zich spontaan ontwikkelen naarmate je diepere en diepere en hogere bewustzijnsstaten binnengaat. Einde citaat. Greer maakt geen geheim van zijn eigen beslist onchristelijke spiritualiteit. Wat hier opmerkelijk is, is dat hij de buitenaardse wezens vindt en promoot als de interpretatieve sleutel tot al deze heidense leringen. Greer probeert bovendien zijn aanhangers over te halen om contact te maken met aliens. Hij heeft daar een speciaal programma voor ontworpen, het CE5-programma. Dit staat beschreven in een handboek. Bovendien kun je een app downloaden om het allemaal zelf uit te proberen. Hoe maak je contact? Greer legt uit. De stappen hiervan zijn dat je stilzit in een rustig bewustzijn en verbinding maakt met dat aspect van je geest dat onbegrensd is. En dan de intentie hebben om te voelen, zien, weten waar het buitenaardse ruimtetuig zich bevindt. Het zou in een ander sterrenstelsel kunnen zijn. Maak contact met die wezens en nodig ze beleefd uit om je te komen bezoeken. En dan maak je verbinding met hun communicatiesystemen en hun bewustzijn die geïntegreerd zijn. En dan laat je ze zien waar je bent. Greer dringt aan op deze methode. Ze moet bestaan uit een zeer zorgvuldige meditatie die resoluut is gewijd aan een heldere visualisatie, en dat is een constructie van een beeld in je zintuigelijke indrukken, om aan de buitenaardse wezens precies aan te geven waar je bent. Helaas is deze aanpak geen onzin. Greer heeft zijn miljoenen luisteraars en volgers geïnstrueerd over hoe ze een demon in hun leven kunnen uitnodigen. Greer misleidt zijn volgers bovendien onder het mom van wetenschap. En dat is een heel ernstige zaak. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over UFO's en aliens. Fascinatie voor het concept van buitenaardse bezoekers is niet nieuw, maar het kent wel een nieuwe bloeiperiode in deze 21ste eeuw. In heel wat landen is er een meldpunt voor zogenaamde onverklaarbare waarnemingen in de lucht, of UFO's, want mensen willen graag een verklaring voor wat ze gezien hebben. Maar het Pentagon heeft nog maar pas een lijvig rapport uitgebracht dat stelt dat er geen enkel bewijs is voor buitenaards intelligent leven. Toch is er een hele grote groep mensen die in aliens gelooft. Een onderzoeksrapport van de Amerikaanse luchtmacht stelde in 1969 reeds dat vermeende incidenten helaas opvallend veel lijken op demonische activiteit met bijhorende psychische verschijnselen die allang bekend zijn bij theologen. Die indruk wordt alleen nog maar versterkt als we naar beroemde aanhangers zoals de voormalige Amerikaanse spoedarts Dr. Greer luisteren. De methoden die hij aanbeveelt om contact te zoeken met buitenaardse wezens zijn ronduit occult. Een andere grote naam binnen de UFO-beweging is Whitley Strieber. Hij is een bestseller-auteur, wiens eigen ontmoetingen met zogenaamde buitenaardse wezens een ware culturele sensatie zijn geworden. Hij vertelde over deze ervaring in zijn boek Communion uit 1987, dat slechts 2 jaar later een populaire Hollywoodfilm met dezelfde naam werd, met Christopher Walker in de hoofdrol als Strieber. Ondanks allerlei aanwijzingen dat de ervaring die Strieber had van demonische oorsprong was, eindigt het verhaal met Strieber die een alien omhelst. Strieber kreeg in zijn leven te maken met het fenomeen van abductie. Alien-abductie veronderstelt ontvoering van een mens door aliens met het doel ze aan verschrikkelijke experimenten bloot te stellen in hun ruimtevaartuigen. De christelijke auteur Gary Bates schrijft over Strieber, ik citeer: Whitley Strieber is ongetwijfeld de beroemdste ontvoerde door aliens ter wereld. Door de jaren heen bleef hij bezoeken ontvangen. Tegen de tijd dat hij zijn tweede boek, Transformation, uitbracht, dat was in 1988, onderging hij inderdaad een soort van transformatie. Hoewel hij aanvankelijk geschokt was door zijn ervaringen, begon hij ze nu te verwelkomen, bijna als een religieuze ervaring. Hij beweert dat deze wezens hem uiteindelijk hebben geholpen verdere occulte talenten te ontwikkelen, waarbij hij beweert dat dit de goden, feeën, geesten en UFO-waarnemingen uit de geschiedenis zijn, evenals de wonderbaarlijke gebeurtenissen in de Bijbel. Dit leidde hem op zijn beurt dieper in het occulte, door het bijwonen van hekserijceremonies en dergelijke. Strieber was een aanhanger van de New Age. Hij zei: "Ik heb lang geleden keuzes gemaakt die mij deze ervaring hebben bijgebracht." Zijn boeken hebben een enorme impact gehad op de ufologie en hebben inderdaad de UFO en de buitenaardse ervaring diep in het publieke bewustzijn gebracht. Het is moeilijk om de rol van de heer Strieber te overschatten en niemand die geïnteresseerd is in een accuraat en waarheidsgetrouw verslag van het moderne buitenaardse fenomeen kan zijn geschriften over het hoofd zien. Bates vervolgt: "Het toenemende contact van Whitley Strieber met geestelijke wezens die zich voordoen als buitenaardse wezens laat geen twijfel bestaan over de progressieve aard van het bedrog dat hem omhulde. Strieber en zijn bezoekers pleiten voor een nieuwe religie, waarvan hij hoopt dat deze de hele mensheid zal verenigen. Er wordt gezegd dat Strieber een van de vele mensen is die steeds meer misleid zijn, tot een punt waarop ze voortdurend bezeten zijn geraakt door geesten. Op ware nagemaakte wijze heeft demonische bezetenheid zelfs een technologische facelift uit de New Age-tijd gekregen. Mensen zoals Strieber worden nu walk-ins genoemd. Dit is de overtuiging dat een meer geëvolueerde of geascendeerde vorm van buitenaards wezen letterlijk een mens heeft overgenomen. Volgens de katholieke demonologie lijken dit gevallen te zijn van volledige bezetenheid. Er is sprake van volledige bezetenheid als een persoon ernaar verlangt om onder de heerschappij van de duivel te leven. Zulke mensen vertonen niet de typische eigenschappen van bezetenheid en ze zullen zich niet tot een priester wenden om bevrijd te worden. Ze hebben immers een pact met de duivel gesloten. Het medische onderzoek, waaraan ontvoerden zouden worden onderworpen, vaak gepaard gaan met sadistische seksuele manipulatie, doet denken aan de middeleeuwse verhalen over ontmoetingen met demonen. Het heeft geen zin in een verfijnd of technisch raamwerk. Elk intelligent wezen, uitgerust met de wetenschappelijke wonderen die UFO's bezitten, zou in een positie zijn om elk van deze zogenaamde wetenschappelijke doelstellingen in een kortere tijd en met mindere risico's te bereiken. Aan het woord was hier een ander vooraanstaand figuur uit de UFO-beweging, Jacques Vallée, die, eigenaardig genoeg, vaak de dingen benoemt zoals ze zijn, maar er niet de consequente conclusies uit trekt. Net als bij demonische ontmoetingen door de geschiedenis heen, is ook bij hedendaags IT-contact seksuele perversie alomtegenwoordig. Dit thema domineert de moderne buitenaardse verschijnselen zo dat er voldoende materiaal aanwezig is om er vele boeken mee te vullen. De beschrijvingen van die seksuele perversie, die zogenaamde ontvoerden door aliens geven, zijn van die aard dat ik ze binnen een programma van Radio Maria niet durf aan te halen. We hebben al gezien dat de ervaringen van Strieber met zo'n helderheid naar het demonische ruiken dat geen enkele kritische christen het zou kunnen missen. Maar deze conclusie wordt vooral duidelijk als we observeren hoe seksualiteit zich verhoudt tot zijn buitenaardse ontvoering ervaringen en zijn theorie daarover die hij in de loop van tientallen jaren heeft ontwikkeld. Hij heeft daar in 2016 een boek over geschreven samen met de hoogleraar godsdienst Dr. Jeffrey Kripal. Het blijkt dat het ultieme doel van dit duo is om religie van haar bovennatuurlijke essentie te beroven door erop te staan dat we nu eindelijk de werkelijke betekenis kunnen begrijpen van al die gebeurtenissen die volgens onze onverlichte voorouders voortkwamen uit de tussenkomst van God zelf. Voortaan zullen het UFO-fenomenen, UFO-technologieën, kortom wetenschap, tenminste pseudowetenschap zijn, die alles kunnen verklaren. In dit boek komen we nog meer te weten over de aard van het basiskader van de hedendaagse IT-beweging. Kripal put uit de door de kerk veroordeelde visies van Teilhard de Chardin en beschouwt buitenaards contact als een in de eerste plaats pervers erotisch fenomeen dat getuigt van LGBTQ-thema's. Bijvoorbeeld het vermogen van seksualiteit om binnenste buiten te keren, dat de menselijke seksualiteit in heidense, occulte termen probeert te definiëren. Deze verhalen zijn volkomen logisch in het licht van het traditionele katholieke begrip van het gedrag van een succubus of incubus. Een succubus is een vrouwelijke demon die zich voedt met de energie en of mannelijke zaad van haar slachtoffers. De mannelijke tegenhanger heet een incubus en zoekt vrouwelijke slachtoffers. Demonen hebben de menselijke seksualiteit altijd bespot. Dit is de reden waarom ze uitermate tevreden zijn met de hedendaagse LGBTQ-ideologie, die de grootste aanval op de menselijke seksualiteit is die ooit in de hele wereldgeschiedenis is gezien. Paus Franciscus veroordeelde de genderideologie onlangs nog als het lelijkste gevaar dat man en vrouw dreigt uit te wissen. De hedendaagse UFO-beweging komt steeds dichter bij het erkennen van de fundamenteel demonische aard van buitenaardse wezens. Dat hoorden we al in de uitspraak van Jacques Vallée. Maar tegelijkertijd houdt ze vol dat ze niet letterlijk demonen zijn. Kripal's verwrongen opvattingen over seksualiteit bieden de demonen een opening om met mensen om te gaan, onder het mom van IT-contact. Ik wil nog een laatste fragment uit het boek van Strieber en Kripal aanhalen dat duidelijk maakt dat het hier om demonische misleiding gaat. Zo schrijft Kripal: nu komen we bij het zeer persoonlijke. Ik herkende het gezicht op de omslag van Whitley Strieber's boek Communion. Het waren die ogen. Ik had ze eerder gezien. Eigenlijk had ik ze al heel vaak gezien. Die grote, amandelvormige ogen zijn iconisch in de esoterische religieuze traditie waaraan ik mijn eerste academische liefde en aandacht schonk, de Bengaalse Chakra Tantra. Opmerkelijk vergelijkbare ogen zijn te zien bij duizenden hindoe-godinnen in heel India. Het waren echter niet alleen die ogen. In Whitley's verhalen over zijn erotische ontmoetingservaringen in boeken als Communion en Transformation herkende ik onmiddellijk wat ik had geweten en gevoeld tijdens die nacht, zoals ik die paar minuten in Calcutta ging noemen, in de herfst van 1989, tijdens het jaarlijkse Kali Puja Festival, toen mijn eigen geest en lichaam op dezelfde manier werden geëlektrificeerd en vermoedelijk veranderd door haar Shakti. Einde citaat. Professor Kripal heeft opnieuw definitief bewezen dat deze ET's echte demonen zijn. Hun konkelarij is identiek aan die van de hindoe-goden, waarvan elke christen zou moeten weten dat het eveneens vermomde demonen zijn. Lezen we trouwens niet bij Paulus dat, wat de heidenen offeren, zij offeren aan boze geesten en niet aan God, en ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. Zo lezen we in de 1 Korintiërsbrief, 10e hoofdstuk, vers 20. Kripal weet dat niet alleen uit zijn, academisch onderzoek, maar ook uit persoonlijke ervaring. Want hij schrijft in datzelfde fragment, ik citeer, de overeenkomst tussen de Indiase tantrische tradities en de Amerikaanse literatuur over alien abductie is behoorlijk opvallend. Telepathische communicatie, gechannelde openbaringen en levitatie of spirituele vlucht zijn enkele van de meest gerapporteerde. Centraal in beide staat ook het bewerken van trance en een breed scala aan bezetenheidstoestanden, zowel positief als negatief. Gelukzaligheid en terreur zijn er in overvloed. Seks met lichaamloze wezens is ook een centraal aandachtspunt in beide literatuur. Einde fragment. Dit fragment behoeft geen verdere uitleg. Toch beweert Kripal dat buitenaards contact de sleutel is tot alles. Hij laat niet na zijn stelling in verband te brengen met religieus syncretisme, kwantumfysica, evolutiebiologie en een herdefinitie van God zelf. Hij schrijft, ik citeer, het project van het vergelijken van het gemeenschappelijke zou uiteindelijk ook kunnen leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe mystieke praktijk, een westerse contactyoga, die in diepgaande dialoog staat met ons religieuze verleden, onze evolutionaire biologie, onze kwantumfysica, onze kosmologie en ons nieuw begrip van de menselijke seksualiteit. Zeker, een toekomstige praktijk zal een veel rijker en genereuzer beeld van de goddelijke aanwezigheid vereisen. Hij, God, moet ook zij worden. Precies zo'n visie wordt duidelijk gesuggereerd door Whitley's herhaalde oproep tot een bewuste praktijk van gemeenschap. Einde citaat. Het boek besluit met een instructieblad geschreven door Kripal, waarin zijn advies wordt samengevat over hoe we de wereld die we aannemen kunnen beëindigen en een andere kunnen onthullen, onze ware toestand en tot een definitief ontwaken kunnen komen of zelfs kunnen luisteren naar de roddels van engelen. Vergeet niet dat Whitley Strieber en Jeffrey Kripal toonaangevende figuren zijn binnen de UFO-beweging en ongetwijfeld miljoenen mensen op het verkeerde been hebben gezet. Wat deze heren en andere prominente figuren beweren en verkondigen, is zo ronduit duivels dat geen enkele christen het ooit zou kunnen missen. Alhoewel, de catechese van christenen is tegenwoordig zo ondermaats dat ik me wel eens zou kunnen vergissen. Geloofde niet 40% van de Amerikanen, waaronder vele christenen, in het bestaan van buitenaardse wezens?
Lamb of God, you take away the sins of the world.
Lord, have mercy upon us.
Lamb of God, you take away the sins of the world.
Lord, have mercy.
Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht dat vandaag gaat over UFO's en aliens. Voor de pauze had ik het over een andere beroemde aanhanger van de UFO-beweging, Whitley Strieber, die over zijn ervaringen boeken heeft geschreven die door Hollywood verfilmd zijn. Zijn boeken hebben een enorme impact gehad op de ufologie en hebben de UFO- en buitenaardse ervaring diep in het publieke bewustzijn gebracht. Strieber is een duidelijke aanhanger van New Age, die, zoals hij zegt, lang geleden keuzes gemaakt heeft die hem deze ervaring hebben gebracht. Hij is een zogenaamde walk-in, dat wil zeggen een volledig bezeten persoon. Hij heeft het ook over zijn ontvoeringen door aliens, alien-abductie genaamd, en over zogenaamde medische onderzoeken waaraan hij en andere ontvoerden zouden worden onderworpen. Het gaat om perverse, manipulatieve seksuele handelingen die je ook steeds weer tegenkomt bij demonische obsessie en bezetenheid. De hedendaagse UFO-beweging komt steeds dichter bij het erkennen van de fundamenteel demonische aard van buitenaardse wezens, maar tegelijkertijd houdt ze vol dat ze niet letterlijk demonen zijn. Als je hun getuigenissen echter beluistert, weet je zeker dat het om demonische toestanden gaat. Het verwerpelijke is dat beroemde ufologen erop uit zijn om een nieuwe mystieke praktijk te ontwikkelen. Een praktijk die gevestigde religies zal vervangen, want buitenaards contact zou de sleutel tot alles zijn. Beste luisteraars, hoe komt het eigenlijk dat er zoveel mensen geloven in buitenaards intelligent leven? Kan het zijn dat de filmindustrie daar iets mee te maken heeft? De mens leeft van de verhalen die hij koestert. Als hij waargebeurde verhalen vereert, vooral als hij leeft in overeenstemming met het grootste verhaal ooit verteld, en dat is de heilsgeschiedenis, dan kan hij een heilige worden. Als hij daarentegen leeft volgens goddeloze en dwaze mythen, dan heeft hij zichzelf alleen maar diep gevormd door de leugens, verborgen of expliciet, die deze bevatten. Paulus beveelt ons aan, houd u niet op met die goddeloze en zinneloze mythen. Dat lezen we bij 1 Timotheus, 4e hoofdstuk, vers 7. Zowel de wereld als de duivel begrijpen dit goed. Vandaar dat er al lange tijd zo'n enorme nadruk wordt gelegd op de boodschappen die via Hollywood worden overgebracht, dat momenteel veruit de meest vooraanstaande verhalenverteller ter wereld is. Maar lang voor Hollywood waren de wijste mensen al bekend met de kracht en het gevaar van het vertellen van verhalen. Plato ging zelfs zo ver dat hij de dichters verbande uit zijn ideale samenleving die hij zich in de Republiek voor ogen had. Nog een eeuw eerder drong Confucius aan op zijn doctrine van Wen, die alle kunsten reguleerde om ervoor te zorgen dat ze alleen de deugd bevorderde. Ufoloog Jacques Vallée begreep dit ook goed en merkte op dat het beheersen van de menselijke verbeelding het vormgeven van het collectieve lot van de mensheid betekent. Science fiction, de heersende mythe van de moderne wereld, heeft inderdaad de menselijke verbeelding beheerst en geeft dus tragisch genoeg vorm aan ons collectieve lot. Sci-fi-leringen hebben de wereld de afgelopen eeuw gestaag dieper en dieper in duivelse misleiding geleid, terwijl er bij de massa een toenemende verwachting is ontstaan dat we binnenkort of zullen worden aangevallen door buitenaardse wezens of gered zullen worden door buitenaardse wezens, en misschien wel allebei. Deze leringen hebben God en zelfs religie in het algemeen buiten beschouwing gelaten. Buitenaardse wezens worden nooit afgeschilderd als religieuze wezens, maar worden, als ze welwillend zijn, eerder afgeschilderd als boodschappers om de mensheid uit haar religieuze fase te tillen. Buitenaardse wezens worden nooit afgeschilderd als religieuze wezens, Juist omdat de hele reden voor de verkondiging van deze mythe is om hun toegewijden ertoe aan te zetten of de religie op te geven of op zijn minst de allerhoogste waarde ervan in hun leven te verzachten. Iemand die verliefd is op science fiction kan nog steeds de mist bijwonen, maar hij zal stilaan onvermijdelijk zijn grootste hoop, dromen en verwachtingen vestigen niet op de triomf van Christus, maar eerder op de verhelderende leringen en verlossende technologieën van buitenaardse wezens. Zoals de film uit 1997 Contact van Carl Sagan, voorgesteld als een vervanging van religie. De verhaallijn van die film is echter allesbehalve ongebruikelijk in dit genre. In 1940 publiceerde de Amerikaanse auteur Harry Bates een kort verhaal getiteld Farewell to the Master. 11 jaar later werd het een grote Hollywoodfilm genaamd The Day the Earth Stood Still. De film is gebaseerd op het laatste deel van de Bijbel, het boek van de Openbaring, dat de grote vervolging van de kerk door het beest en zijn beeld voorspelt. De film bevat zowel een humanoïde goddelijke alien als een grote robot die zijn bevelen uitvoert en hem vergezelt. Met deze film introduceerde Hollywood een gevaarlijke misleiding. Want hoewel elk geloof in buitenaardse wezens een van de gevaarlijkste premissen is, is het nog gevaarlijker om specifiek in goedaardige buitenaardse wezens te geloven. Iemand die gelooft dat een demon, vermomd als buitenaards wezen, eigenlijk een vijandig buitenaards wezen is, kan er misschien tevergeefs tegen vechten. Maar iemand die gelooft dat een demon, vermomd als buitenaards wezen, goedaardig is, kan heel goed proberen ervan te leren of er een dialoog mee aan te gaan. En daarin ligt het allerhoogste gevaar. Er wordt gesuggereerd dat welwillende, verlichte aliens ons komen helpen. Sommigen hebben deze film opgevat als een allegorie voor Christus. Dat is onzin. De film is helemaal niet bedoeld als een allegorie, maar als een voorzegging. In 2008 kwam er een remake van deze film uit. De moderne film promoot de standaard Hollywood-boodschap van anti-menselijk radicaal milieubewustzijn dat op heidense wijze nalaat te erkennen dat de aarde bestaat ter wille van de mens. De alien legt uit dat hij zo lang heeft toegekeken, maar dat we weigeren te veranderen. En daarom zal hij de schade die we hebben aangericht ongedaan maken en de aarde een kans geven om opnieuw te beginnen. Tussen haakjes, je vraagt je af hoeveel hedendaagse activisten die het verkeer blokkeerden of hun handen aan verschillende voorwerpen vastlijmden, hun ijver ontleenden aan de uitgangspunten van deze film. Terug naar de film. Een professor overtuigt de alien er echter van dat we zullen evolueren nu we aan de afgrond staan. We hadden deze crisis gewoon nodig, legt hij uit. Overtuigd slaagt de alien erin de dreigende vernietiging van de mensheid af te blazen, die eindelijk zijn les heeft geleerd van zijn buitenaardse bezoeken. Een andere film, nu uit 1968, die tot de verbeelding gesproken heeft, is 2001, A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Ik geloof niet in een van de monotheïstische religies van de aarde, maar buitenaardse wezens zijn misschien van biologische soort geëvolueerd naar wezens van pure energie. Hun mogelijkheden zouden grenzeloos zijn en hun intelligentie ongrijpbaar voor mensen. Deze woorden van Kubrick zeggen genoeg. Tijd en ruimte ontbreken mij helaas om films zoals Close Encounters of the Third Kind of E.T. the Extraterrestrial te bespreken. Met de serie Star Wars kregen we een hele mythologie gebaseerd op aliens voorgeschoteld. Het punt dat ik wil maken is dat mensen die dergelijke films bekeken hebben stilaan geprogrammeerd zijn geraakt over aliens en hun taak om de mensheid te redden. Waar staat de kerk in heel dit verhaal? Op die vraag bestaat geen eenvoudig en kort antwoord. Het is ook een uitgebreide materie die ik niet in zijn geheel kan bespreken. Ik verwees al naar het demonische karakter van de UFO-beweging en van de manier waarop prominente ufologen proberen contact te leggen met buitenaardse wezens. In 1997 werd een onderzoeksgroep opgericht om het fenomeen van abductie te bestuderen. Een 400-tal individuele verhalen van ontvoering werden bestudeerd. Een groot deel van de ontvoerden getuigde dat de alienabductie abrupt tot een einde kwam bij het uitspreken van de naam van Jezus Christus. Dit is ook de ervaring van hedendaagse exorcisten. Satan wordt uitgedreven door de naam van Jezus Christus te aanroepen, zei de heilige Irenaeus al. Dit is een verder bewijs van het diabolische karakter van alles wat met aliens te maken heeft. Heeft de kerk dan geen uitspraken gedaan? Jawel. Zo is het geloof in buitenaardse intelligente wezens door alle kerkvaders die er zich over uitgesproken hebben veroordeeld. Origenes was een uitzondering, maar hij werd dan ook voor ketterij veroordeeld. Dat niet alleen voor zijn geloof in buitenaardse wezens. In het jaar 748 na Christus heeft paus Zacharias het geloof in aliens veroordeeld. In 1459 heeft paus Pius II het geloof in aliens veroordeeld. In de 17e eeuw vindt de Copernicaanse revolutie plaats. Toen konden ook voor het eerst planeten meer gedetailleerd geobserveerd worden. Toen begonnen sommige wetenschappers te uiten dat er op die planeten leven zou kunnen bestaan zoals op de aarde. De verlichting vond in de 18e eeuw plaats en had als doel de goddelijke autoriteit te vervangen door rationalisme. Ook dan spreekt men van mogelijk bestaan van buitenaards leven. Vanaf dan zullen seculiere academia hun geloof in aliens uitspreken. Acceptatie van het bestaan van buitenaardse wezens wordt een onbetwist uitgangspunt waarop wetenschappelijke discoursen zijn gebouwd. Zelfs sommige katholieke denkers uit die tijd houden vol dat buitenaardse wezens het christendom niet omverwerpen. Maar ondanks de totale dominantie van buitenaards geloof onder geleerden in deze tijd, hebben geen enkele door de kerk vereerde schrijvers het omarmd. Geen enkele paus steunde het en er bestaat geen bewijs dat de gewone gelovigen ooit deze opvatting hebben overgenomen. Er kan alleen bewijs van het tegendeel worden gevonden. En zelfs in één in deze periode afgekondigd magisterium sluit buitenaardse wezens impliciet uit. En dan spreek ik over het document Arcanum van paus Leo XIII. Later in deze eeuw beginnen sommige wetenschappers de onlogische aard van het buitenaards geloof te beseffen en beginnen ze er tegen te schrijven. In de 20e eeuw zwaait de slinger van de academische wereld in de tegenovergestelde richting en lijken de meeste academici niet in buitenaardse wezens te geloven. Hoewel er niet echt encyclieken bestaan over dit onderwerp, moeten we toch ernstig rekening houden met wat men noemt de sensus fidei, het aanvoelen van de geloofswaarheid. Enerzijds verwijst de sensus fidei naar het persoonlijke vermogen van de gelovigen om binnen de gemeenschap van de kerk de geloofswaarheid te onderscheiden. Anderzijds verwijst de sensus fidei naar een sociale en kerkelijke werkelijkheid, het geloofsaanvoelen van de kerk zelf dat haar in staat stelt haar Heer te herkennen en zijn woord te verkondigen. Het hele lichaam van de gelovigen kan zich niet vergissen in geloofszaken. Dit kenmerk komt tot uiting in de bovennatuurlijke waarneming van het geloof, de sensus fidei, van de kant van het hele volk, wanneer zij blijk geven van een universele instemming op het gebied van geloof en moraal. Dat lezen we in Lumen Gentium. We moeten er wel aan toevoegen dat de sensus fidei bij gelovigen niet authentiek kan worden ontwikkeld, behalve in de mate waarin zij volledig deelnemen aan het leven van de kerk, en dit vereist een verantwoorde trouw aan het leergezag. Dit zijn gezaghebbende woorden van paus Benedictus XVI bij een toespraak aan theologen. Wat zegt de sensus fidei over het onderwerp van buitenaards leven? De theoloog en auteur Daniel O'Connor heeft dit uitvoerig bestudeerd en besluit: op elk moment in de kerkgeschiedenis waren de gelovigen unaniem in hun overtuiging dat buitenaardse wezens niet bestaan, dat alleen de mens het goddelijke beeld draagt. Behalve de mens bestaan er geen intelligente lichamelijke wezens. Deze sensus fidei is de onomstootbare waarheid die de kerk verkondigt. Beste luisteraars, ik begon mijn uiteenzetting met de vraag of het verantwoord is op Radio Maria een programma te brengen over UFO's en aliens. Ik geloof dat ik deze vraag voldoende beantwoord heb. Het bestaan van UFO's en aliens wordt vooral gepromoot door een brede en invloedrijke atheïstische beweging die, zij het misschien impliciet, tot doel heeft het katholiek geloof te ondermijnen. Er zijn ondertussen al heel wat mensen wereldwijd die in plaats van hun geloof te vestigen in Jezus Christus nu redding verwachten van technologie en buitenaards leven. We mogen ook het diabolisch karakter van deze beweging dat ik uitvoerig behandeld heb niet uit het oog verliezen. Ja, er bestaan onverklaarbare verschijnselen in de lucht. En ja, er bestaat zoiets als ontmoeting met en ontvoering door alienachtige wezens. Deze ervaringen zijn levensecht en kunnen heel beangstigend zijn. Soms zijn zelfs lichamelijke sporen zichtbaar. Alleen worden ze niet veroorzaakt door buitenaardse wezens, maar door demonen. Dit beaamt ook de Russische orthodoxe metropoliet Hilarion met zijn woorden: als er werkelijk beschavingen op andere planeten bestaan, zou onze heilige schrift, de Bijbel, daar zeker iets over zeggen. Mensen die zogenaamd buitenaardse wezens hebben gezien, zagen in werkelijkheid demonen, in wier bestaan veel mensen nu weigeren te geloven. Tot daar mijn bijdrage van vandaag over UFO's en aliens. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.